Dit is de boeddhistische omroep met de Middenweg, eenmaal per twee weken op de zondagavond. Wat is het verband tussen zen-boeddhisme en psychotherapie? Beide confronteren de mens met zijn existentiële eenzaamheid en beide trachten enige verlichting te bieden. Maar waar de een zich probeert van het ego te ontdoen, probeert de ander juist het ego te versterken. Onder de titel Op de divan of op het kussen gaf Greta Aerts, die verbonden is aan het Kanzeion Zen Centrum, een cursus over deze intrigerende materie.
Jij hebt een cursus gegeven over het verband tussen zen en psychotherapie. Wie ben ik heet het, op de divan of op het kussen. Wat was de aanleiding om je in dit onderwerp te verdiepen?
De aanleiding is een hele persoonlijke. Ik vind het allebei hele interessante terreinen. Ik heb zelf een intensieve zentraining achter de rug, meer een traditionele zentraining van ook veel in een zencentrum wonen en leven en studeren, trainen met een leraar. En daar doen zich allerlei dingen in je training voor, situaties in je training voor, waar ik later ook wel het gevoel van gehad heb van dat is wel interessant om eens wat verder te onderzoeken. En ik kwam ook dingen tegen waar ik in mijn training zelf niet uitkwam. Maar ik vind het ook heel boeiend, omdat in deze tijd, waarin de zentraining veel meer in het Westen ingevoerd wordt, ook meer mensen die gewoon hun werk hebben, hun gezin hebben, hun gewone leven, ook steeds meer vragen van, ja, maar wat heb ik aan zen in mijn dagelijkse praktijk? En dan ook veel sneller aanlopen tegen allerlei dingen die in hun persoonlijk leven een rol spelen, waar ze in vastlopen. En is dat op te lossen met zen-meditatie? En soms wel, maar soms ook niet. Ja. Ik denk dat niet altijd het geval is en dat het ook belangrijk is om die twee dingen niet per se door elkaar te gooien.
Maar wanneer ga je nou naar een psychotherapeut en wanneer ga je naar een zenleraar?
Zo simpel zou ik het niet willen noemen. Van met dit ga je daarheen en met dat ga je daarheen. Soms zijn er dingen waar je mee zit en door met meditatie te kijken naar wat er zich voordoet, lost er misschien ook wel iets op van een gegeven waar je alsmaar door vastgehouden wordt of wat alsmaar terugkomt in je geest. Dus meditatie heeft ook te maken met ruimte creëren, met een openheid waarin dingen aanwezig kunnen zijn zonder dat je er een oordeel over hebt. En dat is vaak al een verademing.
Maar als iemand zwaar depressief is, ja, wat gebeurt er als je dan op het kussen gaat zitten?
Nou, als iemand zwaar depressief is en gaat zomaar op een kussen zitten, dat zonder begeleiding of zonder daar verder iets mee te doen, lijkt me niet de makkelijke weg.
Maar toch lijkt me een gesprek met een psychiater anders van aard dan wanneer je daisan doet met je leraar.
Ja, dat denk ik ook. En ik zou ook niet zomaar durven zeggen van nou, je moet maar gaan zitten en dan met je depressie en maar zien waar je uitkomt. Ik denk dat dat geen goede zaak is. De daisan met je leraar gaat wel over de dingen die je meemaakt. Want als je wat langer zit, dan ontkom je niet aan pijn en problemen. En het advies is vaak van nou, kijk ernaar. Of een stap verder van Kijken is nog een afstand. Dan is er een stuk wat observeert naar iets wat te observeren is. Ook al is het in je eigen geest. De bedoeling is om die kloof tussen observeerde en het geobserveerde zo klein te maken of weg te laten vallen, dat er alleen maar hetgene is wat er is. Dus dat je terechtkomt in de ervaring van het moment. Die kloof overbruggen is een hele moeilijke zomaar. En zeker als het over zoiets ingrijpends als depressie gaat. Of
een traumatische ervaring. Als je die steeds weer opnieuw moet beleven, dat is natuurlijk ook uitputtend. Ja.
Dus ik denk dat in die gevallen en het heel belangrijk is dat je een psychotherapeut hebt die je vertrouwt en die je daarin meeneemt om dat te exploreren en om eventueel dichter bij die ervaringen te komen en misschien ook zelfs weer opnieuw door te maken, waardoor het een onderdeel van jou kan zijn, maar dan in bewuste staat. Want meestal zijn die oude ervaringen in het onbewuste terechtgekomen, waardoor je er wel een vermoeden van hebt en soms ook nog wel met je verstand weet, maar eigenlijk niet meer weet wat de ervaring is, terwijl die ervaring wel opgeslagen is in je lichaam. Je lichaam weet ervan. En het lichaam werkt. Het geeft signalen, maar dan meestal op verhulde manieren. En om dat dan weer bewust te worden, is misschien het zitten alleen niet voldoende.
Ik las eens een artikel van Han de Wit en die zei van, want die is zelf psychotherapeut volgens mij, en die zei van eigenlijk moet je eerst je neurotische problemen oplossen voordat je aan de existentiële problemen kan beginnen waar het in boeddhisme over gaat.
Ja, misschien is dat wel een goede uitspraak, maar zo werkt het natuurlijk niet. We zijn veel chaotischer en Heb ik het idee dat ik eerst het spirituele pad opgegaan ben en toen tegen een aantal dingen aanliep waarvan ik het gevoel had van jeetje mina, dat ken ik helemaal niet. Dus bijvoorbeeld hele diepe angsten die wel blootgelegd werden, maar waar ik in de meditatie ook niet zo op sommige momenten zoveel mee deed. En zeker in mijn begin. Het was wel grappig, gisteren in de les heb ik een stukje van mijn allereerste ervaring in de Tiltenberg van een 9-daagse sesshin. Dat was voor het eerst een kennismaking met zo'n lange tijd, want daarvoor had ik wel wat gezeten, maar nooit zo lang. En het was alsof ik in een nieuwe wereld terecht kwam. Alles klopte, alles stroomde, het was alsof ik geroepen was. Ik kon door de mensen heen kijken. De zintuigelijke ervaringen waren geweldig. Ik had echt gras geroken en daarna waren de ervaringen alsof de hele ruimte was gras en ik was gras en de binnenkant van mij was gras en dat draaide ook nog eens. Dat wordt in de zenpraktijk dan makyo genoemd. Hè?
Ja, het klinkt als een goede trip.
Het was, ja, inderdaad. Dus het zijn ervaringen die teweeg gebracht worden door de openheid die je hebt, maar ook door de meditatie. Er zijn beschrijvingen van langdurige meditaties waarin dus allemaal dit soort ervaringen een rol spelen. Die gebeuren gewoon vanwege veranderingen in de stofwisselingen in je hersenen. Nou ja, dus het was het gevoel van ik sta on top of alles. Ik ben een soort wezen wat boven de gewone werkelijkheid staat. Iedere stap die je zet, dat is de juiste stap. Ieder mens die je tegenkomt is precies die je tegen moet komen. En de woorden die je zegt is precies wat je moet zeggen. Alsof het allemaal, er is geen enkele gedachte meer over. Ook geen enkele reflectie meer erover. Maar wat gebeurde? Het was binnen een grote groep mensen. Je zit met elkaar in een situatie. Ik ging ook de poort niet uit. Totdat ik bedacht van, goh, er is buiten de Tiltenberg ook nog een herleven. En ik wilde gewoon een klein wandelingetje maken. En het was prachtig weer, het was in mei of juni. De bollevelders, nee, die waren niet meer in bloei, maar er waren nog wel bloemen. Mensen waren aan het fietsen. Nou, heel vredig, hè? En ik loop een stukje de poort van de Tiltenberg uit en ik word me daar ontzettend bang. Ongelooflijk bang. Gevoel dat er iemand ineens met een revolver aankomt. Of een man die me ineens zal overweldigen. Dus, moet je kijken hoe groot de splitsing zich dan ineens manifesteert. Die dus in mij aanwezig is. Ja. Nou, dus ik ben vrij snel weer terug de veilige wereld van de Tiltenberg ingestapt. En ja, ik heb dat stuk toch wel een beetje verdrongen, heb ik het idee. Dus die gigantische angst die bovenkwam. En ik was helemaal lyrisch over mijn ervaring, mijn meditatieervaring. En dat was ook wat ik weer wilde. Van hier gaat het over. Dit is waar het over gaat. Hè? Het bereiken van de verlichting en van een soort stroom in het leven. Wat ik tot dan toe niet gekend had. En een aantal jaren ben ik ook steeds van sesshin naar sesshin. En er was natuurlijk wel een stukje leven ertussen. en dat was veel en veel moeizamer. En ik heb wel gezien, ook langzaam leer je natuurlijk wel, doordat die twee terreinen meer bij elkaar te krijgen. Maar die diepe angst, die heb ik toch later met een therapeut veel meer op ingegaan van, ja, waar komt die nou vandaan? Waar heeft dat mee te maken? Maar misschien kan het wel, maar misschien kan het ook niet. Dat weet ik gewoon niet. Dat heb ik veel meer kunnen duiden naar hoe situaties zijn als je klein bent en onveilig voelt. Als, wat heel erg teruggaat naar de hele basale veiligheid. En wat ieder mens uiteindelijk meemaakt. Van als je geboren wordt, uit de bescherming ineens in de wereld komt. Is een gigantische breuk uiteindelijk. Dus die pijn en die scheiding, dat dragen we altijd mee van, ja, dat willen we eigenlijk al niet meer nog eens een keer ervaren. En dan hangt het er vanaf hoe je in een situatie komt waar de ouders je kunnen opvangen, beschermen enzovoorts. En daar gaan altijd in kleinere of grotere mate dingen in fout.
Maar de Tiltenberg was eigenlijk weer de veiligheid van de baarmoeder voor jou.
Zo zou je dat kunnen noemen, ja. Ja, de veiligheid van de groep, van het gebeuren wat daarin in plaats grijpt.
Maar waarom heb jij dit probleem nou niet kunnen oplossen in je spirituele training?
Nou, ik denk dat misschien zeker de overeenkomst is tussen therapie en meditatie, dat je uiteindelijk in beide gevallen die existentiële eenzaamheid tegen zal komen. En de vergankelijkheid. Alleen in Zen, als je kijkt waar het over gaat, dan is het haast van, nou, je geeft je ik op. En alles wat daar mee samenhangt, dus ook al die emoties en gedachten en noem maar op, van om als het ware meteen in het onbekende te duiken, in het egoloze, dus dat het ik opgeheven wordt. Zen zegt van het gaat over verlies van het zelf en de psychotherapie zegt heelwording van het zelf. En mijn spirituele pad heeft me wel steeds meer die twee kanten laten ervaren en ook bij elkaar leren brengen. Maar ik denk de essentie van mijn angst, waar dat mee te maken heeft, en dat wilde ik toch weten, dat ik dat niet echt onder ogen kwam. Het had te maken, ook de manier waarop ik in verhouding stond met de leraar, had wel te maken met de vaderfiguur in mijn leven. En daar heb ik wel veel aan gehad door daar met een therapeut over te praten, hoe dat dan precies in elkaar zit.
Bye.
Wat ik interessant vind, ik ging opnieuw kijken naar mijn eigen ervaring in de Tiltenberg. En daarna kwam het verhaal eigenlijk van de Boeddha weer in mijn gedachten terug. Van de Boeddha die dan zijn vraag had van mensen lijden, hebben pijn, verdriet, het leven is moeizaam. Van is er een weg om daaruit te komen? En dat hij daarna op stap is geweest, of is weggetrokken van zijn dagelijks bestaan en heeft ascetische praktijken gedaan, heeft yoga praktijken gedaan. Hij had dus een enorme praktijk achter de rug van jaren en jaren. En toen ging hij onder de boom zitten, want hij was toch niet klaar met die vraag. Hij had niet het gevoel dat hij daar tevreden mee was. En zijn herinnering was in de tuin, althans zo gaat het verhaal, onder de boom. En dat hij zich toen heel vredig voelde. Dus hij is onder die boom gaan zitten, volgens de verhalen 7 dagen en 7 nachten. En zag de inhoud van zijn geest aan zich voorbij trekken. En ineens dacht ik van dit is in feite de hele waanzin van zijn eigen geest. Die ieder van ons in zich heeft. En daar niet meer voor terugdeinzen. Het is niet zomaar even kijken wat er allemaal voorbij is. Maar het echt doorleven daarvan. En daarin blijven zitten. Dat zijn bevrijding geweest is. Dat vond ik wel weer een nieuwe manier om naar die ervaring van de Boeddha te bekijken. En ik zeg niet dat iedereen dus zo diep in zijn eigen geest moet duiken. Want hij heeft ook later gezegd van het gaat over de middenweg. Maar ik denk dat het durven te blijven bij datgene wat er zich in je eigen geest voordoet, dat essentieel is om die ervaring van egoloosheid te kunnen meemaken. Het meditatiepad kent vele gradaties, naar mijn gevoel ook. En dat mensen in de geschiedenis altijd een neiging gehad hebben om de grenzen van de geest ook op te zoeken. Door het slikken van die hallucinogene middelen, door intensieve meditatie, yoga praktijken, ascese praktijken, vasten, langdurige afzondering, eenzaamheid. Waardoor je gebracht wordt naar een bepaalde grens van de wat je fysiek en geestelijk aan kan, om tot de ervaring te komen van wie ben ik nou echt. En dat betekent dat je soms, dat zij ver gegaan zijn om de controle uiteindelijk kwijt te raken. Dus dat het een lange weg is. Dat dit één soort weg is. Er zijn ook methodes die misschien dat je niet allemaal meteen nu een hele vaste kuur moet gaan doen of 3 jaar in een klooster gaan zitten. Ja. Maar dat vind ik wel het fascinerende van het onderzoeken van de geest. En dat deze mensen dat proefondervindelijk gedaan hebben. En dat eigenlijk is waar de zenmeditatie of de zentraditie vandaan komt.
Mm-hmm. Maar het geeft ook heel duidelijk aan dat psychotherapie past natuurlijk heel erg in onze westerse beschaving. Van praten erover en allemaal heel toch intellectueel ook.
Ja, ja. En het toch een beetje beheersbaar houden. Maar uiteindelijk, ook in psychotherapie, kom je in momenten dat als de therapeut een beetje duwt en trekt, en naar momenten waarin je geconfronteerd wordt met je angst, het niet meer weten wat daarna komt als je daar doorheen zou gaan. En dat de angst is een soort teken van weerstand, van wacht even, hier ligt de grens, daar wil ik niet naartoe. En door ook vertrouwen te wekken, ik bedoel, een therapeut die ik had, die zei steeds van ademen, erbij blijven, waar voel je het, wat voel je? Dus steeds weer terugkomen. In die zin had het ook bijna een meditatief invalshoek van steeds weer terug. En dan is er op een gegeven moment, ben je bereid om zeg maar dat angstmoment aan te gaan, om in dat zwarte gat dan maar te stappen of te springen en niet meer te weten waar je terechtkomt. En dat heeft naar mijn gevoel een therapie voortdurend, dat je steeds op grenzen komt en durf je over die grenzen te gaan. En daar zit altijd een soort angstmoment in. Van, wat komt er? Wat zal ik treffen? Wat zijn de consequenties? Heel razendsnel gaat dat.
En dat is een grote overeenkomst met Zen, hè?
Vind ik wel, ja. Ja. Dus dat je voortdurend op de grens komt van het mogelijke.
En je hebt toch die beroemde koan bovenop die paal?
Ja. Ja, dus dat is hoe zet je een stap van een 100 meter hoge paal? Of de uitspraak van sterven op je kussentje. Waar heb je het in godsnaam over? Dat is toch iedere keer weer dat je gevraagd wordt om de controle en weten wat er komt op te geven. En dat voelt als een grote kloof of een soort afgrond. Nou, stap daar maar eens even vanaf. Dat doe je niet zomaar. Nou zei je net al even iets over die egoloosheid, hè? Maar dat is natuurlijk een heel fundamenteel verschil tussen therapeutische benadering en boeddhisme. De notie van ego, wat je daarmee doet. Traditioneel is toch de therapie erop ingesteld om het ego te versterken.
Ja, zeg maar de therapie vanuit het psychologische denken is het van belang dat het ik, hè, het ego, het element is wat zorgt voor het gevoel van continuïteit, samenhang, onderscheidenheid, een individu zijn. En dat ik op een flexibele manier in connectie kan staan met de wereld om me heen. Ja, dat ik niet voortdurend uit elkaar val, als het ware. Als je het gevoel hebt van wie ben ik en ik float maar rond in de stroom van het leven, maar ik weet eigenlijk niet. Ik heb het gevoel dat ik meer geregeerd word of geleefd word door alles wat er zomaar op mijn pad komt en geen idee heb waar ik naartoe moet. Ja, dat geeft een enorm ontheemd gevoel.
Maar de egoloosheid waar in het boeddhisme over gesproken wordt, is dat dan een ander ego of hoe zit dat?
Nee, er is geen het boeddhisme spreekt in feite ook van ego of van een zelf, waarin het ik zich onderscheidt van de rest. Hè, dus die kennen dat ook. Daar wordt gezegd, gescheidenheid is het probleem. Dus dat ik me afscheid van de rest. En dat komt voort natuurlijk doordat we ons willen handhaven en niet ten onder willen gaan in de ervaring. En de ervaring is zeg maar een staat van egoloosheid. Dus we hebben dan blijkbaar allerlei dingen gecreëerd. Boeddhistisch wordt dat dan de vijf skandhas genoemd. Van ik zie iets of ik kom ergens binnen en ik heb direct een ervaring van veilig of onveilig. Dat is onbewust al. Of nou ja, neutraal, zeg maar. En daarin bouwt zich al een waarneming en een impuls op van wil ik dat wel of wil ik dat niet? Begeer ik dat of stoot ik dat af? En dan ga je er ook nog een idee over creëren van hoe het allemaal in elkaar zit en hoe je dat het beste zou kunnen oplossen. En, nou ja, en dan voordat je het weet, heb je dus je hele gedachtegang en je emoties die het hele verhaal overgenomen hebt. En ben je al niet meer bij de ervaring van het moment. Dus je creëert als het ware lagen op de ervaring. En die lagen die je creëert is als de bescherming van de kwetsbaarheid. Maar het moment van het gevoel dat je niet meer bestaat. Omdat dat bewuste ik als het ware uit de weg moet.
Maar je kan ook zeggen dat gevoel van opgaan in iets, dat geeft ook een enorm geluksgevoel. En waarom is het dan zo moeilijk om dat te bereiken? Waar al die schotten die daartussen zitten, waar dienen die dan voor?
Ja, waarom dat is, dat weet ik niet. Het is toch een angst voor het directe bestaan en het opgeven van de controle, wat blijkbaar heel ingewikkeld is voor ons.
En is dat uiteindelijk een doodsangst? Of wat is het?
Ja, doodsangst. De angst voor vergankelijkheid, veranderlijkheid. Alles is voortdurend in beweging. Als je echt gaat kijken, is er natuurlijk geen enkel vast punt wat blijft. En dat is angstaanjagend. He, dat wij niet blijven bestaan. Dat er geen strohalm is waar je aan vast kan grijpen. Het is ook wel leuk te zien in mensen die net beginnen met mediteren.
die komen eigenlijk al vrij, sommigen dan, vrij snel van, ja, maar als ik nou niet meer denk, wie ben ik dan? Of ik had ze gisteren laten zitten van, nou, luister alleen maar. En als je alleen maar luistert, dan kan het gevoel van het zittende lichaam wegvallen. En dat geeft ineens van een soort schrik van, jeetje, maar waar ben ik dan? Dus dat is een... we kennen het wel, dat we ons overgeven. Hè, 's avonds laat moet je dat in bed ook overgeven. Maar overgave is een hele lastige. Overgave aan, ja, aan alles wat op ons afkomt. En tegelijkertijd is dan ook... Dan kan je ook zien hoe belangrijk is dat er ergens op de bodem een... Ja, er is geen bodem, maar er is wel een... In die egoloosheid, via meditatie en via yoga of andere praktijken, is er een besef van iets wat niet kapot te krijgen is. Maar wat ook niet omver te werpen is, maar het is ook niet aan te duiden wat het is. En het is ook niet van mij of zo. Het is niet lokaliseerbaar. Maar dat is iets wat altijd aanwezig is.
U hoorde Greta Aerts in gesprek met Jacqueline Oskamp. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische activiteiten en evenementen. Op vrijdag 19 maart om 8 uur geeft Jeff Shore een lezing bij Zen onder de Dom in Utrecht. Op zaterdag 20 maart begeleidt hij bovendien een middag voor mensen met enige zen-ervaring. Die dag gaat naadloos over in een intensieve retraite voor de meer ervaren zitters. Die duurt van zaterdagavond 10 uur tot zondagmiddag 5 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website: www.zenonderdedom.nl. Op donderdag 18 maart start een vervolgcursus zen-meditatie van Kanzeon in Groningen. Bedoeld voor diegenen die ooit een introductiecursus zen-meditatie hebben gevolgd en nieuwsgierig zijn naar meer. De cursus vindt plaats in groepenverblijf De Elegast in Ubbergen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met Irene Kiyoyo Bakker. Telefoon 050-314-0069. 050-314-0069 of surfen naar www.zenspirit.nl. Op zondag 21 maart organiseert Kanzeon in Groningen verder nog een workshop met als titel Leven met Sterven. Hoe kan het besef van onze sterfelijkheid ons helpen werkelijk te leven? Ook daarvoor kunt u terecht op de website van Kanzeon, www.zenspirit.nl. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar. Tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. 035-629-3191. Volgende week zaterdag in Reflecties het curriculum van het Centrum voor Shin-Boeddhisme in Antwerpen, de column van Nye Kwang Wing en een gesprek met professor Kolf van het Instituut Ken.